Ik wil met u vanavond het laatste deel bespreken van deze pericope uit de brief, de eerste brief van Petrus. Die begint met vers 3 en die eindigt met vers 12. Dan laat ik dat gedeelte waar we al een paar maal bij stilgestaan hebben u eerst nog een keer lezen. En dan zult u begrijpen dat vanavond onze aandacht speciaal gevraagd wordt voor de verzen 10, 11 en 12. Maar om het verband nog eens even te zien, begin ik de lezing bij vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijd zo het nodig is bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uw geloofs die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende. De welken geopenbaard is dat ze niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Petrus is deze brief gaan schrijven met de bedoeling om de lezers van deze brief te bemoedigen, te sterken, te vertroosten, te onderrichten, juist ook in verband met de moeilijke situatie waarin zij verkeerden. Tijden van vervolging waren losgebroken en het zou nog erger worden. En die mensen, die christenen in die provincies in Klein-Azië, waren blootgesteld aan allerlei gevaren. Gevaren waardoor ze ook van hun vastigheid zouden kunnen uitvallen. Gevaren waardoor ze op een dwaalweg zouden kunnen worden gebracht. Gevaren waarbij hun trouw aan de Here op het spel zou kunnen komen te staan. Ze hadden met allerlei tegenspoeden en allerlei moeite te maken en daar was de apostel Petrus van overtuigd. En daarom gaat hij deze brief schrijven. Maar voordat hij met zijn aansporingen begint, zo heb ik u al eens een paar keer gezegd, voordat hij met zijn vermaningen komt, die speciaal op de situatie waarin ze leven gericht zijn, heeft de apostel eerst de tijd genomen om aan hen nog eens uiteen te zetten wat ze alreeds hebben ontvangen. De zaligheid die hen geopenbaard is, de zaligheid die ook aan hen deelachtig gemaakt is, het heil dat in hun leven gestalte heeft gekregen. En voor dat heil, voor die zaligheid, is de apostel, dit gedeelte wat we zojuist gelezen hebben, God beginnen te danken. Hij wil ze het nog eens een keer duidelijk voor de aandacht brengen wat ze al bezitten mogen als genadegeschenk van de Here. En het is op grond van wat de Here hen al gegeven heeft, dat hij dan straks, kijkt u maar in vers 13, gaat aansporen om zo te leven zoals het nu ook betamelijk is. Omdat God dit en dit en zo en zoveel al gegeven heeft, Daarom, vers 13, opschottende de lendenen van uw verstand en nuchtere zijnde, enzovoort. Maar voordat de apostel daartoe overgaat, heeft hij nog iets te zeggen over de zaligheid waar we het al een aantal keren over gehad hebben. Hij is er namelijk nog niet over uitgesproken. In de uiteenzetting van die grote zaligheid die de Heere aan die christenen daar gegeven heeft, past ons ook nog iets te weten, en vandaar de woorden uit onze tekst, over de wijze waarop de Heere die zaligheid heeft geopenbaard. En zodoende lezen wij in de verzen 10, 11 en het eerste deel van vers 12, dat het een zaligheid is die onderzocht is geworden door de profeten. In het midden van vers 12 lezen wij dat het om een zaligheid gaat die verkondigd is door de predikers van het evangelie. En in het slot van vers 12 lezen wij dat het om een zaligheid gaat die bestudeerd wordt door de engelen. Allereerst, en dat is het grootste deel van onze tekst, gaat het dus om een zaligheid die onderzocht is geworden door de profeten. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Wie waren die profeten? Paulus gebruikt, anders dan in onze vertaling, geen lidwoord. Er staat bij onze vertaling wel van welke zaligheid onderzocht en ondervraagd hebben de profeten, maar dat lidwoord hoort er eigenlijk niet te staan. Van welke zaligheid profeten ondervraagd en onderzocht hebben. En daarmee heeft de apostel dus niet een paar bepaalde profeten op het oog, maar de hele profetengroep. De profeet als een soort klasse die er onder Israël was. Mensen die rechtstreeks openbaringen van de Heere ontvingen en die de opdracht erbij kregen om die door hen ontvangen openbaringen aan anderen door te geven. Het woord van God kwam tot hen en het woord van God kwam door hen. En vandaar dat zij met overtuiging konden zeggen, al zo zegt de Heere. Ze hoefden hun eigen mening niet te verkondigen, ze hoefden niet met eigen ideeën te komen, ze hoefden niet te beginnen met ik denk of ik meen of ik voel of... Nee, ze mochten met zekerheid proclameren het woord dat God eerst tot hen gesproken had. Van die profeten zegt Zacharias in zijn lofzang dat God gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten. En zij zijn het van wie Paul Petrus hier schrijft dat zij ondervraagd en onderzocht hebben. De volgende vraag die wij stellen, en misschien is dat wel de goede methode om deze tekst toch voor onszelf wat verduidelijk te krijgen, namelijk in de vorm van een aantal vragen die we aan de tekst stellen. Eerst hebben we dus de vraag gesteld, wie waren de profeten? De volgende vraag is, onder welke invloed hebben ze geschreven en hebben ze gesproken? Dat wordt namelijk door Petrus gezegd in het 11e vers. Ze waren onder invloed, ze spraken door de geest van Christus, die in hen beduidde en tevoren getuigde. De geest van Christus is geen andere geest dan de Heilige Geest. Dat wil zeggen, lang voorafgaande aan de komst van de Heer Jezus in de kribbe in Bethlehem, en lang voorafgaande aan de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren, was de Heilige Geest al werkzaam in die profeten. Door hem spraken zij. En door hem schreven zij. En de zaligheid waar die christenen uit Petrus dagen in mogen delen, dat is de zaligheid die door die oud-testamentische profeten al verkondigd is Of beter gezegd, die door de Heilige Geest via die oudtestamentische profeten verkondigd is. Volgende vraag. Wat was nou in hun boodschap het eigenlijke thema? Zoals Petrus dat hier onder woorden brengt. Dat zegt hij op twee manieren. Het eigenlijke thema van hun boodschap, dat was in vers 10 de genade die aan u geschied is. Daar ging het die profeten om. Dat was hun boodschap. Dat deed de Heilige Geest hen verkondigen. De genade die aan die christenen geopenbaard is, geschied is. Waar ze dus deel aan gekregen hebben. En de tweede manier waarop de apostel die boodschap van het thema van wat ze verkondigd hebben onder woorden gebracht heeft, dat is in het slot van vers 11. Want de geest beduidde en getuigde tevoren wat? Het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. En dat zijn de dingen die helemaal met elkaar samenhangen. De genade die aan hen geschied is, dat is de genade die tot hen gekomen is, dankzij, op grond van het lijden van Christus en de heerlijkheid die hij daarna heeft mogen beërven. Dus de boodschap van de zaligheid, zoals die christenen uit Petrus' dagen daar kennis van aan hebben gekregen. En de boodschap van die genade Gods, die zou dus samengevat kunnen worden met woorden zoals we die ergens in de Bijbel ook wel vinden. Het evangelie van de genade Gods. En dat evangelie, dat is het evangelie van de lijdende, van de gestorven en van de opgestane Heere Jezus. Daar hebben de profeten van gesproken. En dat kunnen we redelijk terugvinden als we de geschriften van de profeten nagaan. Ik weet wel, de profeten hebben over heel wat meer dingen gesproken. Profeten hebben soms ook de opdracht gekregen om zelfs een boodschap van de Heere te brengen aan de volkeren rondom Israël, de heidenvolkeren. Maar het centrale van de boodschap van de profeten is toch eigenlijk geweest de aankondiging van het heil in Christus. En dan kom je in de boeken van de profeten, in de geschriften van die dienaren van de Heere, passages tegen die inderdaad op niemand anders betrekking kunnen hebben dan op de Heere Jezus Christus. Op hem in zijn lijden, denkt u aan het beroemde hoofdstuk Jesaja 53. Maar ook op hem betrekking hebben als degene die na zijn lijden ook verheerlijkt en verhoogd is geworden. Zo heeft God die profeten willen bedienen, inzicht willen geven ten aanzien van toekomende zaken die te maken zouden hebben met het werk van zijn zoon hier op aarde. En met wat door dat werk van Christus in vernedering en in verhoging verricht tot stand zou komen. Volgende vraag. Wat was nou de manier waarop ze onderzocht en ondervraagd hebben? En waar ging het hen bij dat onderzoeken en ondervragen nou ten diepste om? Hier moet ik u zeggen, laat onze vertaling ons een beetje in de steek. In het 10e vers lezen wij van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben. Nou, ik zeg niet dat dat onjuiste vertaling is, maar het geeft toch niet helemaal weer wat het oorspronkelijke bedoelt. Eigenlijk zou je moeten lezen van welke zaligheid profeten nauwkeurig hebben ondervraagd en nauwkeurig hebben onderzocht. Er worden namelijk werkwoorden gebruikt die intensieve inspanning eigenlijk willen uitdrukken. Ze hebben het nauwkeurig onderzocht. Ze hebben het met alle ernst bestudeerd. Dat is hun inzet geweest. Met grote nauwkeurigheid hebben ze dat onderzoek gedaan. En waar was het dan in feite op gericht? Vers 11 weer, op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde. Op welke, je mag ook lezen op wie, en dan met een hoofdletter, en op welke tijd. Op wie en op de tijd waarin het zou gebeuren. Over wie ging het nou in hun boodschap? Over wie liet de Heilige Geest hen spreken? Dat was die profeten niet altijd in alle opzichten even duidelijk. Ze waren ervan overtuigd dat ze spraken onder de invloed van de Heilige Geest. En terwijl ze ervan overtuigd waren dat ze niet hun eigen woord spraken, maar Gods woord, omdat de Heer het hen openbaarde en voorzei, maar terwijl ze dus overtuigd waren dat zij instrumenten in Gods hand waren, geleid door de Heilige Geest, spraken ze over dingen en schreven ze over dingen die ze op dat moment echt niet helemaal konden doorzien. Dat is ook wel begrijpelijk. Want je ziet het later als de Heer Jezus met de daad op aarde gekomen is, ook gebeuren. Dat als hij zich gaat openbaren, ook zijn discipelen het aanvankelijk helemaal niet begrijpen. Als Jesaja enerzijds moet spreken over de komende Messias, die vol van heerlijkheid zal zijn, moet hij tegelijkertijd van hem zeggen dat hij zal zijn een wortel uit een dorre aarde. Iemand zonder gedaante en zonder heerlijkheid. En natuurlijk is dat een verborgenheid. Wij zijn aan die gedachte gewend omdat we dat al zo vaak hebben gehoord. Maar als dat voor het eerst geopenbaard wordt, en als een profeet van de Heere die openbaring krijgt en moet neerschrijven en doorgeven, dan is het toch begrijpelijk dat hij in gehoorzaamheid die boodschap wel doorgeeft. Maar dat hij tegelijkertijd met zijn geest probeert in te dringen in het geheimenis van die boodschap. Hoe is dat dan mogelijk? Wie is dat dan? Van wie deze twee zo tegengestelde dingen gezegd worden? Het lijden van Christus en de heerlijkheid daarna. Daar hebben de profeten niet volledig inzicht in gekregen. En vandaar dat ze zo nauwkeurig en indringend onderzocht en ondervraagd hebben. En ook ten aanzien van de tijd waarin dat allemaal zou gebeuren, hebben ze onderzocht omdat ze dat ook niet precies konden weten. Denkt u hierbij maar aan wat de Heer Jezus op een gegeven ogenblik zegt in zijn prediking. Als hij al enige tijd op aarde is en als hij begint in gelijkenissen te spreken, maar die gelijkenissen aan zijn discipelen ook gaat uitleggen, dan zegt hij onder andere, want voorwaar zeg ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet. En hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die gij hoort. En hebben ze niet gehoord. Wat gij, discipelen, nu ziet voor uw ogen, nu God zijn woord waar maakt en nu ik verschenen ben, degene van wie Jesaja bijvoorbeeld gesproken heeft, nu kunnen uw ogen dingen zien die de profeten hebben begeren te zien. En die ze toch zo niet gezien hebben zoals u ze gezien hebt. En dan de laatste vraag ten aanzien van dat ondervragen en onderzoeken van de profeten. Hoeveel hebben ze er dan wel van verstaan? Hun was iets geopenbaard. Vers 12. De welke geopenbaard is dat ze niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen. Ze hebben geweten dat de openbaring die God hen gaf en die God hen te spreken gaf, niet iets voor henzelf was, maar voor geslachten die na hen zouden komen. In hun tijd zouden die dingen niet tot stand komen. Dat zou later gebeuren. En vandaar dat je bij de profeten zo vaak die steeds weer terugkerende uitdrukking vindt, dat het zal zijn in de laatste dagen. Zoveel over wat hier gezegd wordt ten aanzien van de activiteiten van de profeten. Maar die zaligheid waar Petrus het over heeft, wordt in het middelste gedeelte van vers 12 ook aangeduid als de zaligheid die verkondigd is door de predikers van het evangelie. De dingen die de profeten onderzocht hebben, zijn u nu aangediend bij degene die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is. Hoe zijn die lezers nu op de hoogte gekomen van deze dingen? Let u op die uitdrukking, ik kom daar straks nog even op terug. Hoe zijn de lezers van die brief nou op de hoogte gekomen van deze dingen? Van diezelfde dingen die de profeten onderzocht hebben. De genade aan u geschiet, het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Deze dingen. Hoe weten zij die ver weg aan de einde der aarde in Pontus, in Galatië, in Bithynië, in Cappadocië, een heel eind uit de bewoonde wereld, mensen die in het heidendom zijn opgegroeid, mensen die van niks en van niemand afwisten wat de ware religie betreft, ze zijn ervan op de hoogte gekomen, ze hebben ervan gehoord, ze hebben het leren geloven. En hoe is dat dan gegaan? Hoe weten zij deze dingen? Christus lijden, zijn heerlijkheid, genade. Wel, die zijn hen aangediend, die zijn hen verkondigd. Door wie? We zouden de namen wel eens willen weten. Maar die namen zijn altijd verborgen gebleven. Niemand weet de namen van hen die daar in Pontus en in Azië en in Cappadocië dat evangelie hebben aangediend. Mensen zonder naam. Nee, niet in het koninkrijk der hemelen en niet bij de Here onbekend, maar hier op aarde onbekend. Het gaat niet om hen. Het gaat nooit om de prediker. Het gaat nooit om de naam van hen die dat evangelie verkondigt. Het gaat nooit om de eer van de brenger van de boodschap, want het is niet eens zijn eigen boodschap. Het gaat alleen om de boodschap. Het gaat alleen om de dingen. En voorts is bij die prediking van belang niet alleen wat ze gepredikt hebben, maar ook hoe die prediking geschiedde. Namelijk door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is. Want die mensen kwamen niet in hun eigen naam, maar in de naam des Heren. En de Heere zond zijn geest mee. En de Heere gaf door zijn geest getuigenis aan dat woord. En de Heere stelde door zijn geest de prediking ook nog een keer tot zegen. En de Heere deed door zijn geest mensen onder dat woord buigen, voor dat woord vallen, in dat woord geloven, in dat woord hun zaligmaker leren kennen. En het is die geest die God van de hemel eerst gezonden had. En dat weet Petrus nog heel goed. Want daar was hij zelf bij op de Pinksterdag. Dat God zijn geest van de hemel gezonden heeft. En dat als de geest dan komt, mensen vanzelf moeten gaan spreken. Dan kunnen ze niet meer zwijgen. Dat weet Petrus ook nog heel goed. Want hij stond daar als de woordvoerder namens de Heere, om het volk te verklaren, dit is het wat geschied is door de profeet Joël. En Petrus heeft er toen een heel duidelijk inzicht in gekregen, dat wat Joël, een van die profeten uit vroeger tijden, toen al verkondigd had, en waar hij zelf eigenlijk de clue nog niet van doorzien had, sloeg op wat in later tijd zou gebeuren. Dit is het, namelijk dat de geest uitgestort is op alle vlees. En dat de Heere zijn genade gaat verheerlijken. En het is diezelfde geest waar die van naam voor ons onbekende predikers ook door geleid zijn geworden. Het is diezelfde geest die hen in Pontus en in die andere provincies heeft vergezeld. En het is diezelfde geest die die onbekende predikers hun werk hebben laten doen in de geest en in de kracht des Heeren. Zodat het door hen verkondigde woord niet ledig tot de Heere wederkeerde, maar deed al wat de Heere behaagde. En dan dat laatste zinnetje, dat hele korte stukje uit het slot van vers 12. Want de zaligheid waar de apostel over schrijft is niet alleen maar ondervraagd en onderzocht door profeten. En ook niet alleen maar verkondigd door de dienaars van het evangelie. Maar het is ook die zaligheid die bestudeerd wordt door engelen. U weet wat engelen zijn. En dan gaat het hier natuurlijk om de trouwgebleven engelen, om de niet gevallen engelen, om de heilige engelen die God dienen in zijn heilige tempel en die zijn troon omgeven en die de Heere gehoorzaam zijn in alles waartoe hij hen opdracht geeft. Die engelen van wie ook gezegd wordt dat ze uitgezonden worden ter wille van degene die de zaligheid zullen beërven. Die engelen hebben kennelijk ook belang bij die zaligheid die God laat verkondigen op aarde, waar de profeten al naar gespeurd hebben. Engelen interesseren zich voor deze dingen. Voor deze dingen, ziet u, daar heb je die woorden weer, in welke dingen, in die genade en in dat lijden van Christus en in de heerlijkheid van Christus na zijn lijden, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Ze hebben er alle belangstelling voor. Waarom? Omdat het werk van hun God is. En er is een volmaakte relatie tussen die engelen en hun God. De God die ze dienen, dat is de God voor wie ze het hoogste respect hebben. Dat is de God wiens doen en laten, wiens spreken en zwijgen, wiens bezig zijn, dat is de God voor wie ze in alle opzichten zoveel respect hebben, dat zij niets liever doen dan altijd vaardig letten op het woord van zijn mond en op de daden van zijn hand. Alles wat God doet, heeft de bijzondere aandacht van deze nooit gevallen en nooit tot zondaren verworden engelen. En als het dan over de genade gaat, dan hebben ze daar ook al een belangstelling voor. Niet omdat ze zelf ook genade nodig hebben, want dat hebben ze niet. Juist het feit dat ze onzondig zijn gebleven, juist het feit dat ze geen schuld hebben, dat ze niet verloren zijn. Hij is het bewijs dat ze geen genade nodig hebben. Maar als God ook als een van zijn deugden zijn genade openbaart, dan willen de engelen vanuit hun hartelijke verbondenheid aan God ook weten wat genade is. En hoe genade deelachtig gemaakt wordt. En hoe genade zichtbaar wordt. En vandaar de begeerte zoals hier staat. En het is een gedurige begeerte. Vandaar die begeerte om in te zien. Zoals de Heere dat eigenlijk al gesymboliseerd heeft in het Oude Testament. Want u weet dat toen Mozes de opdracht kreeg om de ark des verbonds te maken, met op die ark ook het verzoendeksel, het gouden verzoendeksel. Toen heeft de Heere bepaald dat op dat verzoendeksel de figuren van twee engelen, van twee cherubs, moesten gemaakt worden. Gouden engelen. En u weet hoe ze daar stonden. Op goddelijk voorschrift. Met hun aangezichten naar beneden gekeerd. Met hun blik in de richting van dat verzoendeksel. Waar op de grote verzoendag het bloed gesprenkeld moest worden. En in die neerwaarts gerichte blik van de cherubs heeft de Heere al gesymboliseerd wat Petrus hier schrijft. Dat ze begeerig zijn om in te zien in dat gebeuren op de verzoendag. Als bloed gesprenkeld wordt op dat deksel. En als God gaat getuigen dat hij dat bloed aanneemt en dat daarmee de schuld wordt weggedaan. Engelen begrijpen dat niet uit eigen ondervinding. Maar omdat het Gods werk is, hebben ze er alle eerbied voor. En gemeente, als wij de toepassing maken naar de Nieuwtestamentische kerk en naar de Nieuwtestamentische erediensten en naar de Nieuwtestamentische kerkdiensten ook, dan laat het Nieuwe Testament ons ook weten dat, en we moeten het ons altijd maar bewust zijn, dat de engelen aanwezig zijn in onze kerkdiensten. En dat de engelen ook in de kerkdiensten begeerig zijn om in te zien in de genade Gods die de Heere daar laat verkondigen. En in de vrucht van dat lijden en van die heerlijkheid van Christus. Hoe krijgt dat nou gestalte in mensenlevens? Denkt u maar aan het woord van de apostel Paulus, zoals hij dat in het derde hoofdstuk van de Efezebrief geschreven heeft. Opdat nu, door de gemeente, dat is de levende gemeente, dat zijn degenen die de genade Gods persoonlijk deelachtig zijn. Opdat nu, door de gemeente, bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, de veelvuldige wijsheid Gods. Engelen zijn begeerig om in te zien in wat die genade Gods nou doet in het leven van zondaren. En als de genade Gods deel uitwerking gaat krijgen in het leven van zondaren, begrijpt u dan dat de Heere Jezus zegt dat de engelen zich verheugen over een zondaar die zich bekeert? Ze zien dat gebeuren. En ze zien dat Gods werk daarin niet te vergeefs is. En ze verheugen zich met God over de resultaten van zijn genadewerk. Wel, wat is Petrus dus aan het doen in dit gedeelte en in het gedeelte dat eigenlijk omsloten wordt door de versen 3 en 12? Ik zei het u al, hij gaat de lezers van zijn brief een hart onder de riem steken. Hij gaat ze bemoedigen en onderwijzen in de praktische dingen van de strijd die ze hebben te voeren, van de worstelingen om getrouwd te mogen zijn en te mogen blijven. Maar eerst maakt hij ze duidelijk wat God al hen gegeven heeft. Eerst legt hij de grondslag voor zijn straks te geven vermaningen. En dat ligt allemaal in deze dingen. Die de profeten hebben doorzocht, die evangeliedienaars hebben verkondigd en die de engelen begeerig zijn in te zien. Wel, zoals we dat gewend zijn, en u zult dat begrijpen, ik heb tot nog toe eigenlijk weinig anders gedaan dan de tekst geprobeerd uit te leggen, en er was nogal wat uit te leggen. Het is ook een hele omvangrijke tekst natuurlijk, met verschillende gedachten. U zult begrijpen dat we nog eens een keer bepaalde aspecten van wat hier in de versen 10 tot en met 12 staat, nader voor onze aandacht willen proberen te krijgen, om te zien wat daar nou eigenlijk ook voor ons uit voortvloeit. In de eerste plaats zou ik erop willen wijzen dat de apostel hier iets zegt over wat we dan in de leer der kerk noemen de leer van Gods bijzondere openbaring. Het is duidelijk, de Heere heeft zich geopenbaard in de natuur. Psalm 119, de hemelen vertellen Gods eer, het uitspansel zijner handen werk. En de Heere heeft ons zich geopenbaard in ons geweten, wat Paulus over schrijft in bijvoorbeeld het tweede hoofdstuk van de Romeinenbrief. Dat het geweten van een mens een beschuldigd of onschuldig, dat hij goed of kwaad gedaan heeft, daar zit in de algemene openbaring dus iets van wat God heeft willen zeggen. Maar die algemene openbaring is niet genoegzaam. Zeker niet als het gaat om de vraag hoe je zalig moet worden. En het heeft God behaagd om inderdaad meer te zeggen. Laten we er dankbaar voor zijn. Dankbaar voor zijn dat we van de Heere ook de bijzondere openbaring hebben gekregen. Dankbaar voor zijn dat we te doen hebben met een God die niet zwijgt, maar die spreekt. En laten we toch nooit zo ver gaan als sommigen gaan, of velen moet je misschien wel zeggen, die de vraag van de duivel gedurig weer herhalen, is het ook dat God gezegd heeft? Ja, God heeft gezegd. God heeft gesproken. God heeft gezegd wie hij is. God heeft gezegd wie wij zijn. God heeft gezegd wat ons als zondaren te wachten staat. God heeft geopenbaard wat hij voor zondaren tot stand gebracht heeft. God heeft geopenbaard hoe een verloren mens deel kan krijgen aan de genade die Christus heeft zichtbaar gemaakt. God heeft al die dingen gezegd, bekendgemaakt. En dat is de waarde, de onuitsprekelijke waarde van de bijzondere openbaring die we zo in onze handen mogen nemen. Dat is de grote waarde van dat heilig woord van God, dat in alle delen betrouwbaar is. Dat door de Heilige Geest gegeven is. Dat door profeten gesproken en geschreven is en ze konden het zeggen uit de diepste overtuiging van hun ziel. Alzo zegt de Heere. En wat de profeten gezegd hebben, dat hebben de apostelen mogen herhalen. En zo hebben we van God een boek gekregen waar we op aan kunnen, waar we onze ziel aan toe kunnen vertrouwen, waar we nooit bedrogen mee uit zullen komen. En we hoeven ook geen vrees te hebben dat dat woord ons ooit een keer in de steek zal laten. Of er dan geen problemen kunnen opkomen bij het lezen van de Bijbel. Of we geen problemen kunnen tegenkomen als we proberen de Bijbel in allerlei opzichten te verstaan. Of we dan niet wel eens een keer in aanraking komen met schijnbare tegenstellingen. Hier lees je dit, ergens anders lees je dat. Hoe kan het nou allebei tegelijk waar zijn? Ach, ons inzicht is beperkt. En ons verstand is ten dele. Wij kennen ten dele. Wij profeteren ten dele. Maar de Heere weet hoe de dingen in elkaar passen. En de Heere weet de dingen die onverzoenlijke tegenstellingen voor ons lijken te zijn. De Heere weet hoe daar de oplossing van is. Waarom zou een mens wachten totdat al zijn vragen eerst beantwoord zijn? Want in zijn ongeloof kan hij nog wel 1000 meer vragen stellen. En hij is nooit tevreden met de antwoorden die het God behaagt hem hier te geven. God vraagt niet van ons dat we alles begrijpen. God vraagt niet van ons dat we alles doorzien. Hij vroeg het van de profeten ook niet, dat ze eerst alles doorzagen. Maar hij vraagt een eenvoudig, een kinderlijk, gelovig vertrouwen. Omdat hij het zegt. En hij is de God die niet liegen kan. En hij is de God die ons niks wijs maakt. Hij is de God die betrouwbaar is in al zijn spreken. En die het waard is om op zijn woord geloofd te worden. En dat is de waarde van de bijzondere openbaring. God laat ons niet in het donker rondtobben. Zonder dat de hemel ooit spreekt. We leven niet in een gesloten wereld. De Heere is gekomen met zijn woord, zijn onfeilbaar woord. En hij heeft het nota bene in onze zondige handen willen leggen. En hij heeft het ons toevertrouwd en hij heeft het in onze mond gelegd. De woorden des levens en der zaligheid. En dan als we het daar toch over hebben, dan weten we dat dat woord over vele dingen spreekt. En dat alles in de Bijbel van belang is. En dat er geen dingen in staan waarvan wij moeten zeggen, nou, dat had er wat ons betreft wel uit kunnen gelaten kunnen worden. We hebben dat recht niet om op de een of andere manier onze eigen gedachten, onze eigen kritische gedachten aan het woord van God op te dringen. Als het God behaagd heeft ons een Bijbel te geven, inclusief de geslachtsregisters en inclusief al die Mosaïsche wetten en inclusief al die duistere passages in het boek Openbaring, dan hebben we dat woord van God te accepteren zoals God het heeft behaagd te geven. Maar als we gezegd hebben dat er in de Bijbel geen dingen staan die niet van belang zijn, dan mogen we er tegelijkertijd bij zeggen dat er in de Bijbel zeker ook dingen staan die van fundamenteel belang zijn. En wat zijn de dingen die van fundamenteel belang zijn, van de eerste orde zijn, absoluut noodzakelijk om te geloven? Ik zou zeggen, dat zijn de dingen die Petrus hier in die tekst aanduidt met die simpele woorden, deze dingen. Deze dingen. Dan gaat het over het lijden van Christus. Dan gaat het over de heerlijkheid die Christus na zijn lijden is deelachtig geworden. Dan gaat het om de borg en zaligmaker van zijn kerk. Die de schuld van zijn volk op zich genomen heeft en vandaar dat lijden. Dan gaat het om de zaligmaker die kon zeggen, midden in dat lijden en tegelijk ter afsluiting van zijn lijden, het is volbracht. En die getuigenis van de hemel kreeg van zijn vader dat het inderdaad volbracht was, want zijn vader deed hem opstaan op de derde dag. En hij mocht de heerlijkheid beërven, de heerlijkheid daarna volgende. Dat is toch het hart van het evangelie. Dat is toch de boodschap die God met name wilde geven. Dat is het toch wat de Heer Jezus zijn discipelen duidelijk maakt na zijn opstanding. Want ze hebben er vaak ook maar zo'n beetje van begrepen. Het hoorde bij het onderwijs dat de Heer hen gaf, dat zij na zijn opstanding hen nog eens een keer heel duidelijk de dingen voor de aandacht bracht. En toen, vlak voordat hij van hen afscheid zou nemen, vlak voordat ze hun grootste taak moesten gaan verrichten om deze dingen te gaan verkondigen, toen heeft de Heere hun verstanden geopend. Ik lees u uit Lucas 24 en hij zeide tot hen, dus dat is na zijn opstanding, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat ze de schriften verstonden en hij zeide tot hen, en dan gaat het weer over deze dingen. Alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, het lijden van Christus en de heerlijkheid daarna volgende. En in zijn naam gepredikt wordt de bekering en vergeving der zonde onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zult mijn getuigen zijn. Dat is het centrale. En daarom mag de kerk des Heren zich nooit, maar dan ook nooit, laten verleiden om een ander evangelie te brengen. Onze zaligheid staat ermee of valt ermee. En altijd zal de kerk de vraag eerlijk moeten kunnen beantwoorden. Is het evangelie dat wij preken, het evangelie van deze dingen? Je kunt over een hele hoop dingen praten. En je kunt heel wat boodschappen de wereld insturen. En je kunt heel wat vromigheid debiteren. Maar waar God bij geïnteresseerd is, dat is of de kerk nog net doet als die predikers daar in Pontus en Klein-Azië. Of ze deze dingen verkondigen waar de profeten van gezocht hebben en waar de engelen begeerig zijn in te zien. Dat is het. En daar staat of valt de zaligheid van een zondaar mee. Als de kerk deze dingen niet meer verkondigt, maar ingeruild heeft voor een andere boodschap. Hoe misschien ook in de richting van de tevredenheid van de luisteraars, dan moet je er niet op rekenen dat de engelen daar nog belangstelling voor hebben. En dat God daar nog enige waardering voor heeft. En dat voor de vroomheid van zo'n kerk en van zo'n volk nog enige hemelse belangstelling bestaat. Deze dingen, de goddelijke openbaring in Jezus Christus en die gekruisigd en die opgestaan uit de doden. En tenslotte, ik sla maar wat over wat ik ook nog wat willen zeggen, maar de tijd moeten we ook in de gaten houden. En wat ik nu wil zeggen, dat wil ik in ieder geval zeggen. We vinden in die passage die vanavond voor ons ligt ook nog een hele, enerzijds een dringende aansporing en anderzijds een ernstige bestraffing. Want dan moet u er nog eens even op letten wat door de apostel gezegd wordt, enerzijds van die profeten en anderzijds van die engelen. En in wat hier gezegd wordt van de profeten vinden we, ik zou willen zeggen, een dringende aansporing voor ieder die God vreest en die begeert de Heere meer en in oprechtheid te dienen. Van die profeten hebben we gehoord dat ze eigenlijk maar een beperkt inzicht hadden in wat de Heere hen toen deed verkondigen. Later zou dat veel rijker geopenbaard worden, toen de Heere Jezus zelf zichtbaar werd. Zij hebben het nog moeten doen met de belofte die ze uit de verte moesten zien en uit de verte moesten omhelzen. Maar toen de volheid des tijds gekomen is en toen de Heere zijn belofte aangaande de Heere Jezus, zijn komst, zijn werk, zijn lijden, zijn verheerlijking is gaan vervullen, toen heeft die kerk, toen hebben die discipelen er nog veel meer van mogen zien dan de profeten hebben gezien. Maar alhoewel die profeten er nog lang niet alles van zagen, waren ze er wel met heel hun wezen bij betrokken. En omdat ze er met heel hun wezen bij betrokken waren, hebben ze ondervraagd en hebben ze onderzocht. Nee, hebben ze naastig ondervraagd en hebben ze naastig onderzocht. Er was in die profeten, je zou bijna zeggen, een geest van rusteloosheid. Want ze wilden er meer van weten. Wat bedoelt de Heere? Wie is het over wie onze boodschap gaat? Wanneer zal het nu geschieden? Rusteloosheid. En ligt hier niet een dringende aansporing in? Want nu wij de complete Bijbel hebben, inclusief het Nieuwe Testament, de geschriften van de apostelen, inclusief de woorden van de Heere Jezus zelf, de hoogste profeet, nu wij complete Bijbels hebben, niet maar 4/5 van de Bijbel, alleen het Oude Testament, maar ook dat laatste 1/5 deel van de Bijbel, het Nieuwe Testament. Nu komt in het licht van wat die profeten deden voor ons de vraag: hoe gaan wij daar dan mee om? Wordt ons leven ook getypeerd door nauwkeurig ondervragen, nauwkeurig onderzoeken? Hoe zien onze Bijbels eruit? Of zijn ze veronachtzaamd? Komen ze alleen maar zo nu en dan eens voor de dag? Op die gezette tijden, en daar geen kwaad woord van uiteraard, maar alleen maar op die gezette tijden. Als we die gewoonten volhouden die dan bij het uiterlijke christelijke leven horen. Laten we toch met net zoveel ijver, minstens net zoveel ijver als de profeten, ondervragen en onderzoeken. Want het woord is toch zoeter dan honing en dan honingzeem? Of is dat alleen maar voor die dichter van Psalm 119 waar geweest? Laat het woord van God toch rijkelijk in ons wonen, zoals Paulus de Colossenzen toewenst. Waarom is er zoveel onkunde onder christenen? Ook onder Godvrezende mensen vaak. Zoveel onkunde. Laten wij van die profeten dan in ieder geval leren wat het is om te onderzoeken en te ondervragen. En dan wat die engelen deden. Ik denk dat als we dat goed op ons laten inwerken, dat we van de kant van die engelen een ernstige bestraffing krijgen. Die zijn begeerig om in te zien in de genade Gods, en die is niet eens voor hen nodig. Een genade waar ze zelf nooit deel aan zullen krijgen en ook niet deel aan hoeven te krijgen, want er is nog nooit een trouw gebleven engel geweest die heeft moeten vragen: gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Zo'n gebed past helemaal niet in de mond van een engel. En die heeft nooit schuld hoeven te beleiden. En hij heeft nooit een offer voor zijn zonde nodig gehad. Hij heeft geen zonde, ligt niet onder het oordeel, heeft geen eeuwige straffen te vrezen. Toch zijn ze begeerig om in te zien, juist in deze dingen. Zij zijn begeerig om de Heere Jezus te leren kennen als de lijdende knecht des Heeren en als de verheerlijkte koning. Waarom? Omdat ze hun God van harte lief hebben. En omdat ze God willen leren kennen in al zijn deugden. Ook in de deugden die voor hen eigenlijk een verborgen terrein blijven. En kijk nou eens naar wie wij zijn. Anders dan de engelen hebben wij wel zonde. En liggen wij wel onder het oordeel. En hebben wij wel eeuwige straffen verdiend. We hebben dus alle belang bij Gods genade. Alle belang om te weten wat dat lijden van Christus is. En waarom het was. En wat het werkt. Alle belang om te weten van de heerlijkheid die Christus heeft gekregen. En van zijn koningsmacht. En wat hij met die koningsmacht wil doen. En dat wordt ons allemaal geopenbaard in die bijzondere openbaring Gods. Zouden wij dan niet doen wat die engelen doen? Begeerig zijn. In te zien. Met nog meer ernst dan zij. En met nog meer ijver dan zij. Want onze zaligheid is ermee gemoeid. Of onze rampzaligheid. U kent wellicht uit de Christinnenreis die passage waarin Bunyan vertelt dat Christinne in het huis van uitlegger komt. Daar ziet ze dezelfde dingen die haar man op zijn pelgrimsreis ook gezien heeft. Maar uitlegger laat haar nog een paar andere dingen zien. Onder andere ook die man die met die hark bezig is. Om het vuil van de vloer bij elkaar te vegen en de strootjes bij elkaar te harken. En hij staat er maar met zijn gezicht naar beneden gekeerd. En hij kijkt maar naar datgene wat er op de grond ligt. Naar al die rommel die hij probeert bij elkaar te harken. En hij heeft geen erg in die man die daar voor hem staat. Met een hemelse kroon in zijn hand. En die hem die hemelse kroon aanbiedt. In ruil voor zijn hark. Als hij die hark in wil leveren, dan kan hij die kroon krijgen. Maar hij heeft alleen maar erg in zijn hark. En alleen maar erg in die strootjes. En alleen maar erg in die rommel van beneden. En wat God hem wil aanbieden, daar heeft hij geen oog voor. Zijn wij zo? Is dat eigenlijk de typering van ons leven? Laten we van de profeten, laten we van de engelen leren wat het is. Om te onderzoeken, om begeerig te zijn in te zien in deze dingen, de genade Gods. En wie de genade Gods mag ontvangen, heeft eigenlijk niks meer nodig dan dat. Mijn genade is u genoeg.